We vervolgen vanavond de lezing uit het Bijbelboek Openbaring. We lezen Openbaring 9 vanaf vers 13 tot en met 21.
En de zesde engel heeft gebazuind. En ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der 10.000. En ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht en die erop zaten, hebben de vurige en hemelsblauwe en zulververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur en rook en zulver. Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zulver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen.
Gods woord wordt bediend, gemeente, uit het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Het uitgangspunt voor de prediking, ik denk dat dat ook de kern is van dit gedeelte, is vers 13 van Openbaring 9. Staat in vers 13, de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar die voor God was. Tot zover. Het thema waaronder dit gedeelte uit Openbaring wordt verkondigd is de zesde bazuin. Het lam verhoort het gebed van alle heiligen. De zesde bazuin, het lam verhoort het gebed van alle heiligen. We letten allereerst op het antwoord van het lam, dus het antwoord op het gebed. Vervolgens de verwerping van het lam en als laatste de liefde van het lam. Het antwoord van het lam, de verwerping van het lam, de liefde van het lam. Tussen de laatste keer, gemeente, dat wij Openbaring 9 hebben gehoord en daarbij stilgestaan hebben in deze dienst, ligt een zondag waarin ik niet in uw midden voorging. Normaal gesproken, als je ergens elders spreekt, tenminste dat is mijn gewoonte, dan neem je de laatste preken die je gehouden hebt mee. Wat voorkomt, en ik spreek nu wel voor mezelf denk ik, dat je niet je beste preek meeneemt en daarmee de boer opgaat. Ook dominees, tenminste deze dominee wel, is erg gevoelig voor hoogmoed. Maar er zijn soms van die preken waarvan je tijdens het preek ook beseft, deze preek is echt alleen bedoeld voor de gemeente waarin je door de Heere bent geplaatst. En zo'n preek laat je dan ook hier. Er zijn soms ook wel eens van die preken en verschillende van die preken uit het Bijbelboek Openbaring zijn dat naar mijn idee, waarvan je bij jezelf denkt, als de gastgemeente waar ik op die zondag voor ga het verband niet kent, dan kunnen we beter deze preek daar niet houden. En eigenlijk dacht ik dat ook, in het geval vorige week zondag, ik was toen in Scheveningen, dus het ging om het boek Openbaring. Maar wat wil dat nou? Dagen daarvoor stem je met elkaar ook de preekstof af en toen bleek dat collega van de STAI Openbaring 7 en 8 nog vrij recent in Scheveningen had bepreekt. En dat gaf mij toch ook wel de vrijmoedigheid om de preek van Openbaring 9 vers 1 tot en met 12 mee te nemen. Die heb ik zondagmiddag dus ook in Scheveningen gehouden. Na de dienst ontstond er een gesprek met iemand uit Scheveningen. U herinnert zich dat denk ik nog wel, die preek uit Openbaring 9. Dat aangrijpende, dat die sleutel overhandigd wordt door die gevallen engel die dan de deur van de afgrond opent. En in de rook die dan naar boven komt, zagen we een grote zwerm van sprinkhanen zich verspreiden over de gehele wereld. En we lazen ook dat deze sprinkhanen de opdracht kregen om de mensen te pijnigen. En dat niet alleen, de uitwerking van die pijn, zo zagen we ook, was dat deze mensen verlangden naar de dood. We hebben toen al luisterend naar de tekst tegen elkaar gezegd, dat is nieuw in de geschiedenis. De tijd van de openbaring, toen de openbaring geschreven werd, toen de apostel Johannes op Patmos nog bezig was, leefde dat niet in de breedte van deze wereld. En we zagen toen, zonder de laatste stap te zeggen, door te zeggen, dit is dus nu vervuld, ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten omgaan, dat Openbaring 9, het eerste deel, wel akelig dichtbij onze tijd komt. Hoe in de breedte van de samenleving ook gedacht en gesproken wordt over sterven en over de dood. En ik heb toen nog het voorbeeld gegeven van die wet van voltooid leven, D66. Zo deed ik dat ook vorige week zondag in Scheveningen. En na afloop van de dienst sprak iemand me aan. Kort daarvoor kwam deze persoon thuis. Hij woont in een flat en hij kwam in de portiek aan. En net als hier in verschillende flatgebouwen in Sliedrecht hing daar ook in de portiek een groot mededelingbord. Mededelingen van de huisbaas. Maar ook mededelingen van persoonlijke aard. Mensen konden daar bijvoorbeeld een jubileumkaart ophangen of een ander bericht. En er hangen ook regelmatig rouwkaarten in dat bord. Dit keer hing er ook een rouwkaart. Van twee namen. Van een echtpaar. Boven de rouwkaart stond met grote letters. Het is mooi geweest. Punt. In die week voor het overlijden was dit echtpaar 65 jaar getrouwd. Ze hadden een mooi feest gegeven. En samen besloten dat het mooi was geweest. En ik zeg er maar in de termen van deze geest, besloten dus om ook samen maar uit het leven te stappen. Als ik dit zo zeg, gemeente, dan schokt het u en mij wellicht. En tegelijkertijd hebben u en ik hetzelfde gevoel. Ook een gevoel van berusting. Dit haalt niet meer het nieuws. Hier staan de kranten niet vol van. Dit hoort bij onze tijd. En bij onze samenleving. En het voorbeeld wat ik geef staat niet op zichzelf. Een klein beetje de ontwikkelingen bijhoudt in de samenleving. En dat moet u doen. En daarom moet u als het kan, als dat financieel mogelijk is. Of anders leent u het maar bij een ander. Ook de krant lees. Waarin het nieuws wordt geduid, jij ook. Ga niet alleen af op de NOS. Of op nu.nl. Tijd moet geduid worden. Ook in het licht van Gods woord. Die mogelijkheden hebben we. Maar dan weet je dat zo'n voorbeeld niet op zichzelf staat. Zo heeft u ongetwijfeld ook gezien in de achterliggende week dat andere bericht. Dat bericht dat vertelde dat rondom de levenseinde kliniek er een wachtlijst is. Het is een kliniek waarin mensen worden geholpen om hun leven te beëindigen. En dat die waslijst eerst een half jaar is, maar al snel oploopt op dit moment naar 2 jaar. Hoort u dat goed? Dat mensen in de wachtrij staan om geholpen te worden hun leven te beëindigen. Het gebeurt onder ons. Een derde en een laatste voorbeeld, ook uit de achterliggende week. Het stond in de krant die u leest, een klein katern, ergens aan de zijkant. Dat er niet meer geprotesteerd mag worden bij een abortuskliniek. En in de achterliggende week werd een directrice van zo'n abortuskliniek geïnterviewd. En haar werd gevraagd waarom dat niet meer mag. In een land waar je het recht hebt om te demonstreren, iedereen heeft zijn eigen mening en mag dat toch vooruitkomen. Waarom niet juist daar? Al ben je het dan totaal niet met elkaar eens, maar gun elkaar dan die vrijheid. Als argument werd gebruikt het menselijke. Het is onmenselijk dat jonge vrouwen die al kwetsbaar zijn, zo'n besluit hebben genomen, onder druk worden gezet. Om toch af te zien van het beëindigen van het leven. Dit zijn nu mijn woorden. Het beëindigen van het leven in de moederschoot. Het is een ontwikkeling, gemeente, die in binnen 50 jaar in de breedte van onze samenleving om zich heen heeft gegrepen. En die heel gewoon is. En die ontwikkeling stopt niet. Ik ben geen profeet. Maar er moet een wonder gebeuren. Wil die ontwikkeling omgebogen worden? En dan mogen we om bidden. Dat doen we ook. Maar als u die lijn in uw gedachten met mij doortrekt, dan begrijp ik dat veel mensen bang zijn. Bang om oud te worden. Bang voor de ander, wanneer ik niet meer voor mezelf kan zorgen. Tuurlijk staan er tegenover nog veel goede voorbeelden. Ik geef u direct gelijk. Maar waar in de wereld is er een samenleving en een overheid, waar een regering niet alles uit de kast haalt om de kwetsbaren te beschermen, om ze weg te houden bij dat gevaarlijke terrein? Het tweede wat ik aan het begin van deze preek wil zeggen. En dan ga ik in op een vraag die ik in de achterliggende week vanuit het midden van de gemeente kreeg. We zien hier dus iets van de actualiteit van het Bijbelboek Openbaring. Hoe die geest rondwaart, en dat geldt niet alleen voor onze lage landen. En dat geldt voor het West, en Nederland staat niet op zichzelf, al staan we wel voorop. Maar achter ons volgen veel andere landen, ook in West-Europa. Denk op dit moment aan de felle discussies die gevoerd worden in de Verenigde Staten, juist in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Ik kreeg vanuit de gemeente ook de vraag waarom ik niet concreet maakte wat die sprinkhanen betekenen uit het eerste gedeelte van de Openbaring 9. Misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg gezegd, gemeente. Maar keer op keer, en dat heeft u dan denk ik wel gemerkt, heb ik ervoor gewaakt om dat ook te doen. Waarom? Wel, ik wil even dan toch met u kijken naar dat gedeelte. Als het gaat om die sprinkhanen, vers 3 van Openbaring 9. Als we dat nou eens concreet gaan maken, en dat is in de loop van de geschiedenis ook veel gebeurd. Er werd dan gezocht naar iets wat daarop lijkt. Wat is dat dan voor een soort macht? Een gode, vijandige macht? Ik zal u vanmiddag alleen maar het meest extreme voorbeeld vertellen wat ik tegenkwam in de uitleg van dit gedeelte. Wij lezen natuurlijk dit hoofdstuk niet voor het eerst in de geschiedenis. Voor ons, in vorige generaties, werd dit hoofdstuk ook gelezen en uitgelegd. Zo ook in de tijd van de Koude Oorlog. Dat was toen het ijzeren gordijn nog recht overeind stond en West-Falikan tegenover Oost stond. Wij, om het zomaar te zeggen, eenvoudig tegenover de Russen. In die tijd verscheen een boekje over het Bijbelboek Openbaring van een Amerikaanse auteur, Hollinsey. En hij legde ook dit hoofdstuk uit. En na veel omhaal van woorden kwam hij eruit dat die sprinkhanen toch erg veel lijken op de Russische gevechtshelikopters. Je moet wel over grote creativiteit beschikken om die concrete toepassing te maken. Maar ik geef dat extreme voorbeeld alleen maar om duidelijk te maken dat dat dus niet de bedoeling is. Het gaat niet om wie die beesten zijn. Het gaat erom wat ze doen. En wat de uitwerking daarvan is. En wat wel belangrijk om op te merken is, gemeente, dat we gezien hebben dat in de voorbeelden die Johannes gebruikt, hier die springkaan en zometeen die paarden, het Oude Testament doorklinkt. En dat wanneer we het Oude Testament openslaan, en dat zullen we vanavond ook een keer doen, al zijn dat aangrijpende voorbeelden van gericht en oordeel, keer op keer in het Oude Testament die oordelen staan in het teken van bevrijding en verlossing. Ik heb toen tegen u en mezelf gezegd, die springkanen, dat verwijst naar de plagen in Egypte. Net als die andere tekenen daarvoor in het blazen van die eerste, tweede, derde en vierde bazuin. En die oordelen in Egypte stonden in het teken van de verlossing van Israël. De bevrijding uit het slavenhuis. Nou, dat is juist de troost. Die hier in Openbaringen 9 steeds de ondertoon voert. Al grijpt het ons aan. En al greep het mij ook aan zondagavond vorige week in Scheveningen als je dan dat verhaal hoort. Net opa geworden. Dan denk je meteen aan je kleinkinderen, toch? Ik mag nu 45 jaar zijn. Ik verwacht niet dat ik nog 45 jaar van de Heere krijg. Dat hoeft ook niet. Maar waar staat ons kleinkind over 45 jaar? En in wat voor samenleving staat hij dan? Hopelijk als vader en misschien ook wel als grootvader met zijn kinderen en kleinkinderen. En dan is het een wondergemeente dat je je handen mag vouwen en mag weten, het lam regeert. Nu vandaag, maar ook over 45 jaar of niet. Ik denk dat ik niet alleen de enige ben, ik weet het wel zeker. Als ik zo rondkijk in de kerk en in mijn gedachten denk ik ook aan verschillende thuis, dan is dat ook uw pleitgrond voor de Heere, toch? Heere, bewaar ze. Ook als wij er niet meer zijn. En dan kan ik meteen ook de stap maken, gemeente, naar ons Bijbelgedeelte vanavond, dat voor ons ligt opengeslagen. Want eigenlijk barst dan meteen diezelfde discussie los. De discussie rondom die vraag, hoe moeten we nou die paard die Johannes ziet verschijnen op dat grote wereldtoneel duiden? En een van de eerste stappen die in zo'n discussie worden gezet is te kijken naar getallen. En dat gebeurt ook hier in dit gedeelte. Johannes ziet die paarden op het toneel verschijnen op het moment als die zesde bazuin klinkt. En hij hoort dan ook een getal, vers 16. Het getal van die heerlegers, van die ruiters. En stelt u zich dat voor, zo'n grote massa soldaten op paarden, wat een geluid moet dat geven. Als die zo in volle wapenuitrusting eraan komen draven, dan staat er tweemaal 10.000 keer 10.000. En een jongere die snel van begrip is onder ons, die heeft het al meteen uitgerekend, die zegt, dominee, dat is 200 miljoen. En dan begint het in de discussie. 200 miljoen. Er zijn er een aantal mensen, ook vandaag de dag, die gaan meteen bladeren of googelen. En een van deze mensen kwam uit bij het Chinese leger. Dat telt 200 miljoen, al dus een telling. Ik weet het niet, maar dat telt dan 200 miljoen soldaten. Zie daar wat hier gebeurt. En dan ook nog eens een keer vanuit het oosten. Nou, vanuit het oosten komt dan die geweldige opkomende wereldmacht, dat is China, een opkomende wereldmacht op. En Openbaring 9 slaat dan op dat moment. Maar is dat nou de bedoeling? Moeten wij zo met de Bijbel omgaan? Dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk. En dan zouden we vanavond tegen elkaar zeggen, nou, we staan ongeveer hier, de tijdlijn, Openbaring 9. China laat zich gelden als opkomende wereldmacht. Allerlei schermutselingen vinden op dit moment plaats in het Verre Oost. Schuur tussen de Verenigde Staten en China. Openbaring 9 vanaf vers 13 gaat aan het begin van de 21ste eeuw in vervulling. denk niet dat we die kant op moeten gaan, gemeente. Integendeel. Dan zouden we ook geen recht doen trouwens aan de vele christenen die China telt. Kerkelijk leven bloeit daar. Men houdt onze spiegel voor. Maar wat betekent dit gedeelte dan wel? Laten we het vanavond maar eens rustig gaan lezen. Eerst maar eens kijken wat daar staat, gemeente. We hebben vanavond bij dit eerste punt trouwens, en u bent me al voor in mijn gedachten, we hebben vanavond bij dit eerste punt het Oude Testament hard nodig. Laten we het eerst maar eens even globaal nog een keer lezen wat daar staat in Openbaringen 9. Die bazuin die klinkt, vers 13, Johannes hoort dan een stem die spreekt. En als gevolg daarvan worden er vier engelen, ik zit nu in vers 15, ontbonden. Ze zijn geboeid, hun boeien worden losgemaakt. En op dat moment kunnen ze ook helemaal losgaan. Ze gaan tekeer. Hoewel ze roepen een geweldige macht op, zo staat het daar in vers 16. Johannes ziet die macht verschijnen in een groot aantal ruiters. En een indrukwekkend getal klinkt dan. Om het maar te zeggen, in de taal van de Bijbel, normaal gesproken in het Bijbelboek Openbaringen, wordt er maximaal tot 1000 keer 1000 keer 1000 geteld. Maar dit keer overtreft het als het ware alles. Johannes wil zeggen, zo'n geweldige macht is nog nooit op het wereldtoneel verschenen. Onvoorstelbaar, het gaat je menselijk vermogen, je bevattingsvermogen te boven. Ze hebben ook de opdracht gekregen. In tegenstelling tot de vijfde bazuin, toen die sprinkhanen losgemaakt werden en ook tekeer ging op deze aarde, die kregen nog de opdracht om de mensen wel te pijnigen, maar hun leven, het leven van de mensen te bewaren. Dat mocht niet worden aangetast. Maar nu met het zesde bazuin gaat het een stap verder. Nu sterven er ook mensen. En niet zomaar, het slot van vers 15, derde van het aantal mens. Wat opvalt, is dat dit keer niet door Johannes genoemd wordt, met uitzondering van hen die het zegel van het lam dragen. En ik stel het als vraag, gemeente, voor mij is het ook een vraag, ik heb daar geen antwoord op. Betekent dit dan ook dat er door toedoen van deze macht kinderen van God zullen sterven? Dat kan toch? Kijk maar naar het Oude Testament. Toen Jeruzalem werd verwoest, kon de profeet Jeremia zich ten nauwe nood redden door te vluchten naar Egypte. Maar hij was niet de enige in die crisis die God vreesde. Er zijn toen ook kinderen van de Heere omgekomen in dat gericht. Als God komt met zijn gericht, is het voor de goddeloze een oordeel. En voor Gods kinderen soms een bevrijding. Verlost van alles. Opgenomen bij de Heer, die alle tranen van hun ogen afwist. Maar laten we die vraag maar vanavond even openstaan, gemeente. Maar ik vlak het niet uit. Johannes beschrijft trouwens ook, en dat hebben we ook nodig vanavond om te kunnen begrijpen wie die paarden nu eigenlijk voorstellen. Johannes beschrijft ze ook, vers 17. Hij zegt dan het volgende. Ruiters die daarop zitten op die paarden hebben vurige hemelsblauwe, zilververige borstwapen, een soort harnas wat ze dus dragen, met drie verschillende kleuren. Het hoofd van de paarden zijn als hoofden van leeuwen. En dat betekent al meteen dat we het dus niet letterlijk moeten nemen. Johannes gebruikt voorbeelden, of eigenlijk moet ik zeggen, de Heere gebruikt voorbeelden uit het dierenrijk, om uit te leggen wat voor macht hier eigenlijk opkomt. Paardenlichamen met leeuwenkoppen. De staart van deze paarden lijkt verdacht veel op een slang die om zich heen bijt. En door deze vers 18 werd het derde deel van de mensen gedood. En dan staat er niet door die giftige tanden van die slangen. Of door de hoeven van die paarden. Maar dan staat er opeens door vuur, rook en zilver. En dat blijkt dat hun macht niet ligt in zwaarden van die ruiters, pijl en boog van die soldaat. Maar hun macht, vers 19, is in hun mond en in hun staart. Wat bedoelt Johannes hier eigenlijk mee? Wel, we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd, gemeente, en ik hoop dat u dat nooit meer vergeet in uw leven. Wie het Nieuwe Testament wil begrijpen, zal echt het Oude Testament moeten openslaan. Dat hebben we nu ook nodig. Allereerst in de Bijbel is juist op zo'n manier een geweldige opkomende macht beschreven. Ik sla met u vanavond ook een bijbelgedeelte in het Oude Testament open. Jeremia 46, laat het maar even openslaan. Jeremia 46. Het hoofdstuk verwijst naar een gebeurtenis die Jeremia in zijn leven heeft meegemaakt. Namelijk een clash tussen de twee wereldmachten in zijn tijd. Dat is de oude wereldmacht Egypte. Die zich bedreigd weet door die nieuwe wereldmacht die opkomt vanuit het oosten. Vanuit de Eufraat. En op een gegeven moment neemt de farao die op dat moment aan de macht staat in Egypte, farao Nego, het besluit om zijn soldaten te mobiliseren en die opkomende macht, dat dreigende gevaar van de wereldkaart te vegen. Dat denkt hij tenminste te kunnen doen. Hij stort helemaal door naar het oosten, dus ook dwars door Israël. Trekt door langs die lange karavaanroute en staat met zijn leger op een gegeven moment bij de Eufraat. En ik lees dat met u vanaf vers 2. Jeremia profeteert op dat moment tegen Egypte. Tegen het leger van farao Nego, koning van Egypte, dat aan de rivier de Eufraat is bij Karkemis. Dan neem ik het Rezer, de koning van Babel, versloeg. Ze werden daar in de pan gehakt. In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Rust het schild en de rondas, een soort borstwapen, toe. Nadert tot de strijd. Dus eigenlijk de kreet van een generaal die zijn soldaten oproept om de strijd aan te gaan. Spant de paarden aan, klimt op, gij ruiters, stelt u met helmen, vijgt, vaagt de spiezen, dus de speren naar beneden, trekt de pansiers aan. Waarom zie ik met een hoofdletter, dus dat is de Heere God, dat zij versaagt, dat ze angstig zijn en achterwaarts gedreven zijn. Zelfs hun helden zijn verslagen en nemen de vlucht en zien niet om. Er is schrik van rondom. Dus hier profeteert de profeet dat het leger van de farao door die opkomende macht in het oosten wordt verslagen. En dan gaat er nog even door dat lied waarin de nederlaag van Egypte wordt bezongen. En vervolgens wordt er uitgelegd hoe die paarden en die ruiters eruit zien. En in wat er dan door de profeet wordt beschreven, dan lijkt dat verdacht veel op wat er ook in Openbaring 9 naar voren komt. Zelfde kleuren, borstwapens, geweldige macht van die ruiters, als een wals als het ware gaan over het leger van de Egyptenaren en hen uiteindelijk ook weten te verslaan. Dat is dus een omwenteling in de geschiedenis van toen. Nou, daar hebben we zo een paar lijnen te pakken, gemeente, die voor ons van vanavond in de uitleg van Openbaring 9 ook van belang zijn. Aan de hand van het Oude Testament duidt de Heere de tijd. En u en ik hebben vanavond niet alleen het Oude Testament. Wij hebben beide testamenten, oud en nieuw. Dat is de eerste concrete lijn die ik vanavond naar u en naar mezelf wil trekken. Aan de hand van de Bijbel mogen wij de geest van onze tijd duiden en ontmaskeren. Daar leent de schrift zich dus voor. De Bijbel is niet alleen Gods brief geschreven aan jouw hart, waarin de Heer persoonlijk jou oproept om jouw hart aan hem te geven. De Bijbel is ook geschreven om te weten in deze tijd, God de Heere regeert. Om als we de krant hebben gelezen, het nieuws tot ons laten komen, Gods woord open te slaan en aan de Heere te vragen, Heere, wilt u vanuit de schrift nou laten zien dat in de chaos van deze tijd, waarin ik, en ik denk u ook, geen touw meer aan vast kunnen knopen, dat u regeert en dat het u niet uit de hand loopt, maar dat boven die soms antichristelijke machten er één is die regeert, die alles uiteindelijk dienstbaar maakt aan zijn toekomst, de toekomst van zijn koninkrijk. Wat hebben wij dat hard nodig, vindt u niet? Om aan de ene kant bewaard te worden voor wanhoop, aan de andere kant voor doffe berusting. En de geest van, nou ja, mijn tijd komt wel, ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. Maar om ook naar onze jonge mensen en onze kinderen te zien, zeggen en te laten zien, hoop op God. Dat is toch de verwachting van een christen? Dat mogen we toch ook laten zien in deze samenleving. Ook op de plaats waar de Heere u heeft gesteld. En dat we daarom helemaal niet zonder hoop en helemaal niet moedeloos zijn. En als ik het ben, dan ben ik van mijn plek. Maar dat we een God hebben die leeft. En die in deze tijd ook een adres wil bieden. En dat dat ons ook bewogen maakt met de mensen om ons heen. Te beginnen bij die mensen die in de wachtrij staan, bij zo'n kliniek. Wat zou er gebeuren als deze mensen de Heere leren kennen? En waarom zou dat niet kunnen gebeuren? Kijk jij zo wel eens naar je buurman? Naar die jongen of die meisje in die werkgroep waarmee je op dit moment een opdracht maakt? God niet kennen. En die het eigenlijk wel heel cool vinden. Ik zeg het maar even met hun woorden. Of heel chill. Dat jij naar de kerk gaat. Laat je het daarbij? Dan ben je meteen van alle moeilijke vragen af. Of ga je het gesprek aan? Zou je dat durven? Te vertellen wie de Heer Jezus Christus is. Of laat je ze zomaar gaan? Zonder God. Het duister van deze tijd weer in. We zien in Openbaring 9, gemeente, dat het niet is om een concreet leger of een land of een volk gaat. Waarom niet? Omdat er ook een wisseling is. Tot en met de eerste vier bazuinen zagen we dat het geweld steeds van onderen kwam. God gaf het. Ik bedoel van boven, God gaf het. Hij wierp op de aarde bijvoorbeeld die brandende berg. Hij wierp op de aarde die engel. Hij liet die zon, die maan en die sterren naar beneden vallen. Maar vanaf de vijfde en de zesde bazuin komt het gevaar van onderop. Eerst wordt die put geopend, die deur gaat open van die afgrond en komen die demonische machten naar boven. En nu hier opnieuw, vanuit het oost, van de kant van de Eufraat. Dat is in de tijd van de Bijbel in het Oude Testament een symbolische aanduiding. Vanaf het moment dat als het ware die nieuwe wereldmacht op het wereldtoneel verschijnt, die macht uit Babel, wordt dat ook de aanduiding in het Oude Testament. Als er gevaar dreigt, dan komt het altijd uit het oosten. Ook al trekt dat leger op vanuit het noorden of vanuit het zuiden. Maar om duidelijk te maken dat dit een ernstig, een groot gevaar is die de samenleving bedreigt. Wordt in het Oude Testament altijd die uitdrukking gebruikt. Van de kant van de Eufraat, van de kant van het oosten. Het is een figuurlijke uitdrukking. Waarmee wordt onderstreept dat wij er niet tegenop gewassen zijn. Maar als die macht uit het oosten komt, nou berg je dan. Er is nog iets, gemeente, wat opvalt en dan maak ik zo meteen de stap met u naar het tweede punt. Ze komen ook op een bepaald tijdstip. Laten we nog maar eens even lezen. Johannes die ziet het en die houdt ook de klok erbij, vers 15. Ze worden ontbonden en dan staat het tegen de uren, de dag, de maand en het jaar. Het begint bij een uur en het eindigt bij een jaar. Het is net als met een stopwatch. Het begint bij een honderdste, een seconde, een minuut. En in sommige gevallen, denk aan een marathon, een uur. Johannes wil als het ware zeggen, op het door God exact vastgestelde tijdstip worden die vier engelen ontbonden en losgelaten. Geen seconde eerder. Geen dag later. Maar precies op het moment dat de Heere in zijn gedachten menselijke wijs gesproken heeft. Wat wil Johannes hiermee zeggen vanavond naar ons? Wel, al is die macht in zichzelf bedreigend. En dan kan niemand er tegenop. Het is wel uiteindelijk een macht. Die moet gehoorzamen aan één persoon. En dat is het lam. Het lam regeert. Ook wanneer deze geweldige macht wordt losgelaten. Ik maak een paar concrete lijnen, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt vanavond. In de eerste plaats deze lijn. We zien langzaam maar zeker in het Bijbelboek Openbaringen met die bazuinen een soort opklimming. Eerst raakt het alleen de schepping. Het kwam op enig moment akelig dichtbij. Met die vijfde bazuin raakte het de geest van de tijd. En hier met de zesde bazuin raakt het de mensheid. En wat we ook zien is dat er keer op keer een spoor van verwoesting en van vernietiging wordt getrokken. De wereld door. Niets blijft gespaard. En alles wordt aangetast. Wat wil de Heer hiermee zeggen? Wel, hier maken we kennis, gemeente, met het demonisch karakter van de Satan. De Satan is er niet op uit om jou te plezieren. Maar wel om jou te vernietigen. Dan breng me vanavond ook tot die hele persoonlijke vraag. Is jouw leven eigenlijk wel veilig? Ben je geborgen in de kruiswonden van Christus? Weet jij je beschermd, omdat je in je kwetsbaarheid alleen maar weg wil schuilen achter hem? Weet jij je ook bewaard in deze tijd waarin zoveel dingen gebeuren in onze samenleving? Die we eigenlijk heel gewoon zijn gaan vinden, of niet? Ademen wij ook niet wat in? Die rook uit de afgrond? Wie ligt daar nog wakker van dat tienduizenden baby's worden vermoord in de moederschoot? Wie is er nog mee begaan dat mensen geen uitzicht hebben in onze samenleving? En het daarom gewoon is geworden om dan maar zo'n stap te zetten. Toen ik daarmee bezig was, gemeente, greep het mezelf aan. Heren, wat ben ik toch eigenlijk bedwelmd? De geest van deze tijd. Wat doet het me weinig? Soms helemaal niets. Dan kijken we vanavond allereerst in de spiegel, denk ik, in Openbaring 9. En wordt ons gebed, denk ik, als het goed is, alleen maar indringend. De Heere, bewaar me ook voor mezelf. En open mijn ogen. Maar er is nog iets. Keer op keer, juist hier bij die zesde bazuin, wordt duidelijk dat deze machten erop uit zijn om te vernietigen. Maar dat ze hun doel niet bereiken. Wat staat hun voor ogen? Ze willen zich vergrijpen aan God. Aan zijn werk. We zullen dat straks, als we verder gaan in Openbaringen, gemeente, nog ingrijpender zien. Als dat beest wordt losgelaten, alles op alles zet om de kinderen van de Heere te vervolgen tot aan het uiterste der aarde. Maar daarboven staat het lam. Hij buigt die verwoestende macht om, zodat het beest uiteindelijk zichzelf vernietigt. En dat zien we hier ook gebeuren in het blazen van die zesde bazuin, als die geweldige machten opkomen, die dood en verderf zaaien. Dan werkt dat mee in de komst van het koninkrijk van God. Waarom? Omdat het lam regeert. Kijkt u maar heel concreet hier in dit gedeelte. Ik kijk met u naar vers 13 en dan maak ik meteen ook de stap naar het derde punt. Of het tweede punt. Staat, de zesde bazuin heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het altaar. Dat is anders dan met die vorige bazuinen. Normaal gesproken kwam er een engel naar voren stappen en hij zette dan die bazuin aan zijn mond en dat geluid klonk. En dat was dan het begin van een groot gebeuren dat om zich heen greep. Maar nu klinkt er opeens een geluid uit de vier hoornen van het altaar. Dat altaar dat voor de troon van God staat. Dat altaar waarvan we zagen in Openbaringen 6 dat daar de gebeden van de heiligen op werden gelegd. Dat altaar waarvan het lam zei tegen die engel, neem daar een greep uit met vurige kolen en werp dat op de aarde. En dat was het begin van die zes bazuinen. Het is hier op dit moment dat de Heere heel nadrukkelijk duidelijk wil maken wat er gebeurt. Is verhoring van gebeden. Het gebed, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Verhoort het lam op deze manier, stap voor stap. Wat is maar goed gemeente dat u en ik niet regeren, vindt u niet? Dat het lam dit doet. En dat het lam de ruimte geeft. De Satan. En die ruimte ook begrenst. En dat het lam door alles heen die ene beweging in gang zet. De beweging naar de toekomst toe. En dat we ook weten, al gaat de kerk door een bange strijd. Het lam regeert. Daarom komt het goed. Ik haast me met u naar het tweede punt. En dat tweede punt, dat vindt u in vers 20 en 21. Laten we maar even kijken, gemeente. Als Johannes overziet wat het eindresultaat is en hoe verwoestend die geweldige macht zich heeft ontplooit, dan hoor ik iets van de evangelist doorklinken. De overige mensen die niet gedood zijn door deze plaag, hebben zich niet bekeerd. Je zou als je dit maar één keer stond in het vers eraan voorbij lezen misschien, en door bij jezelf te denken, ja dat begrijp ik ergens ook wel, die hebben zich niet bekeerd, maar het komt nog een keer terug. En zij zouden, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen, de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet zien kunnen, nog horen en wandelen. En dan staat het er weer. En zij hebben zich niet bekeerd. Johannes er als het ware met verbazing zeggen, hoe is het mogelijk? Als dit allemaal plaatsvindt. Als steeds duidelijker wordt hoe driester het optreden van die satanische machten zijn. En als steeds meer die macht in al zijn ontluistering op het wereldtoneel verschijnt. Als er geen eerbied meer is voor het leven. Als de dood gecultiveerd wordt. Dan moet dat toch mensen tot nadenken stemmen. Als je om je heen al die dingen ziet gebeuren. Zoveel slaag. Zoveel ramp. Zoveel verdriet. Zoveel lijden. Zoveel terreur. Zoveel oorlogsslachtoffers. Zoveel mensen die bang zijn. Zoveel depressiviteit. Dan zou dat toch tot nadenken stemmen. En eigenlijk is die verwachting van de evangelistgemeente toch niet uit de lucht gegrepen. Denk alleen maar aan het Bijbelboek Richteren. Dat zal in de komende periode, ook in deze winter, weer centraal staan. Israël drijft af. God slaat. Het volk komt tot bekering. Keert terug naar de Heer. En voegt zich weer in het spoor van het woord. En is dat niet meerdere keren gebeurd, ook in de loop van de kerkgeschiedenis. Kerkelijk leven kent tijden van neergang en van opgang. Maar nu breekt er in Openbaringen 9 een tijd aan waarin er wel sprake is van neergang, maar er geen bekering meer zal plaatsvinden. En dat grijpt die oude Johannes op Patmos aan. En zij bekeerde zich niet. Mag ik even naast je komen zitten vanavond? Vergun me dat ik even iets vanuit de actualiteit laat zien, gemeente. Kijk even een beetje terug naar de achterliggende jaren. We hebben allemaal gezien wat voor geweldige nood er ontstaat is in het Midden-Oosten met die burgeroorlog in Syrië. Ijzingwekkende dingen hebben we gehoord, soms ook gezien. We kennen de verhalen van de vluchtelingen die ook in ons land onderdak zoeken. Iets daarvoor, de terreur van ISIS. We hebben de rampen in deze wereld zien langskomen in de achterliggende jaren. Denk aan Australië, die bosbranden. In Californië. Het raakt ook ons. Ja, dat stond van de week ook even centraal. Beïnvloedt ook het klimaat hier. Die geweldige bosbranden daar. Heeft het jou nou al tot nadenken gestemd? Dan doe ik nog maar gewoon even een willekeurige greep. Of leef jij je leventje? Als jij je natje en je droogje krijgt, laat ik het zomaar even zeggen vanavond. En zolang het maar aan je deur voorbij gaat. Dan zit jij je tijd wel uit. Gelden die woorden dan vanavond misschien voor jou? Hier in Sliedrecht Bethel of thuis. En hij of zij bekeert zich niet. Maak je druk om de vraag of het voetbalseizoen wel doorgaat. Volg je de Tour de France op dit moment? Ik noem zomaar wat dingen, gemeente, die onder ons spelen, hoor. Dat is dan je leven. Dat is dus jouw leven. Dat leven is leeg. Zonder God. Voel jij vanavond ook die klem, 2 keer. En hij als zij bekeert zich niet. Wat moet er nou nog meer gebeuren? Om jou op de knieën te krijgen. Als die slagen vallen. Als die rampen plaatsvinden. Als we de gevolgen van die ramp tot in onze eigen straat zien. De vluchtelingen, het klimaat. En je gaat gewoon vrolijk verder met je leventje. Mag ik jou dan vanavond nog op één iemand wijzen? Ik zeg dat zonder te spelen op, of zinspelen op iets, maar wel met een bewogen hart. Misschien wel voor de laatste keer. Nog niet eens vanuit de gedachte dat je misschien het einde van deze week niet haalt. Maar als ik wat dichter bij Openbaring 9 blijf, wel vanuit de gedachte van het oordeel van verharding. Dat je na deze dienst tot en met je 80ste misschien in de kerk blijft zitten. En je zit daar te zitten. Dat is het dan. Omdat je je hart toegesloten hebt voor het woord. En God op enig moment dan zegt, laat hem dan ook maar zitten. Want hij bekeert zich niet. Vanavond staat achter Openbaringen 9 het lam. En op een hele subtiele manier, gemeente, dat heeft mij diep ontroerd, klinkt juist in dit 6e bazuin het evangelie door. Wel, kijk maar even met me mee, vers 13. Er staat, ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar. U heeft dat beeld denk ik wel voor u op uw netvlies staan, gemeente. Dat altaar met op de elke hoek zo'n hoorn. Steek zo naar buiten. Dat heeft een symbolische betekenis, verschillende. Een van die betekenissen is dat het offer dat daarop wordt gebracht, uiteindelijk het offer van de zaligmaker, genoegzaam is voor de bekering van alle mensen die deze wereld telt. Iedereen kan zalig worden, zo wil dat lam en die hoornen eigenlijk uitspreken. De tweede betekenis van die hoornen is dat op grond van dat offer het lam regeert. En je ziet dat ook in vervulling gaan op het moment als de Heer Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. En in een van zijn laatste woorden tegen zijn discipelen zegt, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij spreidt dan zijn handen uit en vaart zo op naar zijn vader. Zegenende handen, ja zeker. Maar ook de handen van de koning, waarmee hij deze hele schepping omvat. Aan hem is onderworpen alles. Alles gehoorzaamt zijn bevel. Maar vanavond mag ik hier in Sliedrecht-Bethel u wijzen op de derde betekenis van die hoornen. Wat is die derde betekenis? Die hoornen bieden vanavond nu ook ruimte en zaligheid voor iemand die zich schuldig weet voor God. En geen andere uitweg heeft dan te vluchten voor zijn leven. Naar dat altaar. Die hoornen aan te grijpen en als het ware te knielen achter het altaar in de schaduw van het offer. En het aan God over te laten of hij genade wil bewijzen of het oordeel wil voltrekken. Daarom wordt nou vanavond in jouw leven het evangelie verkondigd. Terwijl net je naam klonk en hij of zij bekeert zich niet. Het lam zegt vanavond, ik wil jou wel bekeren. Nog niet eens om je te sparen voor het oordeel van die 6e bazuin. Maar omdat mijn vader verheerlijkt wordt wanneer ik jou neerleg aan zijn voeten en tegen hem zegt, vader, ik wil dat waar ik ben, ook hij of zij bij mij is, gij mij hebt gegeven. Het lam regeert. Waarom zou je vanavond niet vluchten naar die hoornen van dat altaar? Waarom zou je vanavond niet eens het wagen op het lam? Het woord openslaan. Misschien wel voor het eerst sinds lange tijd. Knielen voor het woord. En je leven leggen in dat woord. En begin dan vanavond maar gewoon met het herhalen van die woorden hier uit Openbaring 9. Heren, hier knielt nou iemand die vanavond in de kerk of thuis in Sliedrecht Bethel zijn naam heeft gehoord toen er werd gezegd: hij of zij bekeert zich niet. Dat ben ik. En ik heb er geen eens verdriet van. Het doet me niet eens zeer. Zo koud en zo hard ben ik nu. Ik wil je dan vanavond ook de garantie, de verzekering meegeven. Dat op het moment wanneer jij je lege handen uitstrekt om de hoornen van dat altaar aan te grijpen, ter plekke God je onbekeerlijk hart verbreekt. Er is nog nooit iemand levend in zichzelf opgestaan toen hij die hoornen aangreep om zijn leventje weer verder te leiden. Die weer de hoornen van het altaar aangrijpt, die sterft aan zijn onbekeerlijkheid. Maar hij sterft wel door de liefde van het lam. Hij verbreekt het hart. Hij verbrijzelt je gemoed. Wat is dat niet alleen een heerlijk evangelie, gemeente? Juist die vier hoornen van het lam, van dat altaar, maken duidelijk dat er nou ruimte is voor iedereen in deze wereld. Om te schuilen in Christus. Dus ook voor jou. Waarom zou je eigenlijk wegblijven? Nog niet eens vanwege de angst. Maar waarom zou je nou wegblijven bij een lam dat in zijn onschuld alleen maar wil liefhebben hem of haar die tot hem komt en vraagt: Heere, maak me zalig. Amen.